Want ook vandaag gaan we weer verder met het nieuwe verbond. En dan wat is dat?
Oké.
Verwijzingen naar het nieuwe verbond. Ja, het klinkt een beetje raar wat ik nu zeg in het Nieuwe Testament. Verwijzingen naar het nieuwe verbond in het nieuwe verbond. Dat is een hele rare uitdrukking die ik nou stel mij, wat wij het Nieuwe Testament noemen, dus Matthäus tot en met de Openbaring, dat gaat niet allemaal over het nieuwe verbond. Ja, dus het is ook niet vanzelfsprekend dat alles over het nieuwe verbond gaat in, ja, hoe moet ik zeggen, het Nieuwe Testament. Ja, laat ik even voor alles van Matthäus tot Openbaring, ik ga dat niet iedere keer zeggen, ik ga dat gewoon Nieuwe Testament noemen. Terwijl het helemaal niks met een testament te maken heeft, net ook niet allemaal het Nieuwe Testament is. Maar de bedoeling is dus dat we gewoon naar wat verwijzingen kijken naar het Nieuwe Verbond in het Nieuwe Testament. Zometeen dan bijvoorbeeld ook 2 Korinthe 3. Dat wordt heel duidelijk, maakt Paulus gebruik van Jeremia 31. 1 Johannes, daar vind je denk ik verwijzingen naar de tekst die we in Jeremia 31 lezen. Dus wat Wim Peter voorstelt, laten we inderdaad nog een klein stukje uit Jeremia 31 weer lezen over het nieuwe verbond. Jeremia 31 vanaf vers 31. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, welke mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. En ze zullen niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren zeggende, ken de Heere. Want ze zullen mij allen kennen van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer gedenken. Zo zegt de Heere, die de zon ten lichte geeft des daags, de ordeningen van de maan en van de sterren ten lichte des nachts, die de zee klieft, dat haar golven bruisen, Heere der Heerscharen is zijn naam, indien deze ordeningen van voor mijn aangezicht zullen wijken, spreekt de Heere, zo zal ook het zaad van Israël ophouden dat het geen volk zij voor mijn aangezicht, al de dagen. Nou, lijkt me duidelijk, het gaat over het volk Israël. Met het volk Israël zal een nieuw verbond gesloten worden. En dan niet zoals de Heere dat heeft gesloten met het volk op Sinaï. Maar het is een heel ander verbond, een heel nieuw verbond dus. We hebben al naar een aantal kenmerken van dat nieuwe verbond gekeken. Ik zal in uw midden zijn, u zult mij tot een volk zijn, ik zal u tot een God zijn. Dat is een hele kenmerkende uitspraak, die hoort bij het nieuwe verbond. Vorige keer hebben we bijvoorbeeld gekeken naar vergeving van zonde. Ja, dat is een uitdrukking die in de eerste plaats ook hoort bij dat nieuwe verbond, bij het volk van Israël. Ik heb toen ook gekeken naar bijvoorbeeld het avondmaal, het laatste avondmaal, bij de Heer ook. Zegt, dit is het bloed van het nieuwe verbond. En het ook daar dan heeft over de vergeving van de zonde. En bijvoorbeeld de voorloper van de Heer Jezus, Johannes de Doper, die predikte ook de doop der bekering tot vergeving van zonden. En hij kwam daarmee tot Israël. Hij kwam als aankondiger van het nieuwe verbond. Dat hart Dat komt wel vaker voor in de profeten, dat nieuwe hart. Bijvoorbeeld in Jeremia 24. Dat is een, daar krijgt Jeremia een visioen. Ja, de Heere deed hem zien. Dat maakt hem tot een ziener. En dan zag hij twee vijgenkorven. Ja, dus behalve dat Jeremia profeet was, hij was ook een ziener. Hij kreeg regelmatig gezichten. Ja, en die gezichten die betekenden dan wat. En dat is het gezicht van twee vijgenkorven. En de Heere vraagt dan ook, nou wat zie je nu Jeremia? En dan zegt hij, vijgen, de goede vijgen zijn zeer goed en de boze zeer boos. Die vanwege de boosheid niet kunnen gegeten worden. Ja, dus gewoon mooie rijpe vijgen die je graag eet. Dat zijn de goede vijgen. En ja, boos, in dit geval rotte vijgen. Ja, ze zijn zo rot dat je ze niet moet eten, want dan word je ziek van of ze smaken niet. Dat is eigenlijk wat staat. Zo zegt de Heere, de God van Israël, zoals de goede vijgen al zo zal ik kennen de gevankelijk weggevoerde van Juda, die ik uit deze plaats naar het land der Galdeeën heb weggestuurd, dus ten goede. En ik zal mijn oog op hen stellen ten goede en zal hen wederbrengen in dit land. En ik zal hen bouwen en niet afbreken. Ik zal hen planten en niet uitrukken. En ik zal hun een hart geven om mij te kennen dat ik de Heere ben. En ze zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. Want ze zullen zich tot mij met hun gans hart bekeren. Heel kenmerkend dus allemaal voor het nieuwe verbond. De wederkeer. Daar begint het hiermee. Ja, dus moet je eventjes de achtergrond bij het Bijbelboek Jeremia kennen. Dit beweegt zich op de drempel van de ballingschap naar Babylon. Sommigen waren kennelijk tijdens deze profetie al weggevoerd naar Babylon. Dat is kennelijk de tijd waarin Jeremia dit visioen zag. En dan zegt de Heere van het goede deel, ja, dat zal wederkeren. Ik zal hem bouwen en niet afbreken, zal hem planten en niet uitrukken. En dan iets wat tot de ballingschap en tot de verwerping van Israël heeft geleid. Dat was het feit dat zij hem niet kennen. Ja, dat is het grote manco aan het volk Israël. Dat zij de Heere niet kennen en nooit gekend hebben. Ondanks alle bemoeienissen die hij met dat volk gehad heeft. Alle woorden die hij ook aan hen heeft gegeven. De profeten die hij naar hen toe gestuurd. Zij kennen mij niet. Ja, de profeten staan er eigenlijk vol mee. Van ja, dat een van de basiszonden van Israël was. Dat zij de Heere niet kennen. En dan natuurlijk het kennen in al zijn eigenschappen. En een van die eigenschappen is dat God is een God die gaarne vergeeft. Ja, wat we vorige keer ook hebben gezien bijvoorbeeld in Exodus. Als de Heere zich bekend maakt aan Mozes. Het is de Heere die is vol van goede tierenheid. En die ook de zonde vergeeft. Wat je hier ook ziet, ze zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. Daar hebben we al vaker over gehad. Ja, dat is een van de kenmerken van het nieuwe verbond. En ze zullen zich met hun hele hart tot mij bekeren. Dus ook hier het hart. Jesaja 51, daar zie je ook het hart. Jesaja 51, vers 6, zullen we beginnen. Daar gaat het over het herstel van Israël. Dat is de grote profetie van Jesaja 51, onder andere. Heft uw lieder ogen op naar de hemel en aanschouw de aarde beneden. Want de hemel zal als een rook verdwijnen, de aarde zal als een kleed verouden. En haar inwoners zullen van gelijke sterven, maar mijn hel, mijn verlossing, mijn Yeshua, zal in eeuwigheid zijn. Mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden. Dan moet je dus profetisch eventjes in de toekomst denken. Jesaja, die ziet hoe de hele oude orde verdwijnt. En hoe er een hele nieuwe orde ontstaat. Van zijn hel en zijn gerechtigheid die niet verbroken zal worden. En in aansluiting daarop, hoor naar mij, gij lieden die de gerechtigheid kent, gij volk in wiens hart mijn wet is. Vrees niet de smaadheid van de mens en voor hun smaadreden ontzet u niet, want de mot zal ze opeten als een kleed en het schietwormpje zal ze opeten als een wol. Maar mijn gerechtigheid zal in eeuwigheid zijn en mijn hel van geslacht tot geslacht. Je wordt dus dat volk aangesproken. In wiens hart mijn wet is. Ja, dus de wet in het hart van Israël, wordt hier gezegd. Daar zullen we zo meteen naar kijken. Nadat we nog even nog een paar profetische teksten hebben gezien. Ezechiël 11, daar vind je ook. Het hart. Ezechiël 11, gaat het ook weer over de wederkeer vanaf vers 16. Zo zegt de Heere, Heere, hoewel ik hen ver onder de heidenen weggedaan heb en hoewel ik hen in de landen verstrooid heb, nochtans zal ik hun een weinig tijd tot een heiligdom zijn in de landen waarin zij gekomen zijn. Daarom al zo zegt de Heere, ja, ik zal u lieden vergaderen uit de volken en ik zal u verzamelen uit de landen waarin gij verstrooid zijt en ik zal u het land Israël geven. En ze zullen erheen komen en al deszelfs vervoeiselen en al deszelfs gruwelen vandaar wegdoen. En ik zal hun enelei hart geven en er zal een nieuwe geest in het binnenste van u geven. En ik zal het stenen hart uit hun vlees wegnemen en zal hun een vlezen hart geven. En dan het doel daarvan, opdat zij wandelen in mijn inzettingen en mijn rechten bewaren en die doen. En ze zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. Ook dat laatste zinnetje weer. Ja, je ziet het, dat is het nieuwe verbond. Zij zullen mij tot een volk zijn, ik zal hun tot een God zijn. En het doel, ja, dat vlezen hart, ja, dus niet meer een stenen hart, maar een vlezen hart. En een nieuwe geest in het binnenste van hen, zoals je in dit vers ziet. Dat heeft dan tot doel dat zij wandelen in zijn inzettingen. Ze doen niet de wet naar... alleen maar naar de uiterlijke richtlijnen, maar ze zijn werkelijk een volk naar Gods hart, zoals dat van David geschreven staat, een man naar Gods hart. Ja, het is een volk naar Gods hart, een volk wat de dingen doet, omdat God wil dat ze zo leven, dat ze zo doen, overeenkomstig de wet. En dan vraag je, ja, wat is dat dan? Wat onderscheidt ze dan? Van vroeger, zal ik maar zeggen. Wat maakt nou het verschil tussen dat nieuwe en dat oude verbond?
De eigen wil. God zegt, ik zal het doen.
De Heer zegt, ik ga het doen, zeker. Ja. Maar goed, als dan dat volk straks... Ja, ik stelde eigenlijk een vraag om die in de loop van deze studie te gaan beantwoorden. Ik vind het goed dat jullie alvast antwoorden geven. Maar waar zit er nou dat grote verschil van een volk wat de wet heeft ontvangen op Sinaï en wat volgens uiterlijke richtlijnen die wet volbracht en dit? Ja, dus waar zit het verschil tussen het stenen hart en het vlezen hart? Dat is eigenlijk een beetje de vraag voor vandaag. En ik denk dat je al aardig in de buurt zit. Maar inderdaad, de Heere zegt, ik zal maken dat het gebeurt. Ja, het is niet meer, er zit geen voorwaarde meer aan. Maar het betekent wel dat er grote gevolgen zijn. Als de Heere dingen doet, dan heeft dat enorme gevolgen. Dan veranderen er dingen. Nou, voordat we daarmee verder gaan, Ezechiël 36. Een beetje een soortgelijke tekst. Dat hebben we ook al eerder gezien. Vers vanaf vers 24, want ik zal u uit de heidenen halen en ik zal u uit al de landen vergaderen en ik zal u in uw land brengen. Dan zal ik rein water op u sprengen en u zult rein worden van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u en ik zal uw stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen. En mijn rechten zult bewaren en doen. Ja, de grote vraag. Wat is dat stedenhart en wat is dat vlezenhart? Die vraag heb ik al eens een keer eerder beantwoord. Daar gaan we nog een keer naar kijken. Wat is dan die nieuwe geest? En, nou ja, we kunnen de antwoorden op al die vragen vinden in 2 Korinthe 3, denk ik. Alleen, 2 Korinthe 3, dat wordt dan heel persoonlijk. En dan moet je wel onderscheiden. Al deze teksten die we nu hebben gelezen, die gaan over een volk. En dat is een belangrijk verschil. Of de Heere God... De Bijbel spreekt over personen, individuen. Of dat het gaat over naties, over volken. Het is altijd vrij makkelijk om te onderscheiden in de Bijbel waar het over gaat. Maar als de Heere tegen een heel volk zegt van dat ze hem niet kennen, zoals Israël bijvoorbeeld, of dat zij van hem zijn afgedwaald, dan betekent dat niet dat er geen individuen in het land zijn geweest die de Heere wel kenden en wel wandelden volgens zijn normen. Ja, dus ik hoop dat je dat onderscheid een beetje ziet. De Heere handelt hier met een volk als geheel, als een natie. En vaak in het Nieuwe Testament, dan... Gaat het over de personen, over een persoonlijk geloof, over christenen, die overigens ook dan wel weer een groep vormen en een geheel vormen. En dat is ook wel belangrijk om dat te zien. Maar goed, eerst al deze profetieën over het nieuwe verbond, die worden gericht tot een volk. En als dan de Heer zegt, ik ga het stenen hart uit uw midden wegnemen en ik ga een vlezen hart geven, dan zegt hij dat tegen een volk. Er wordt hier niet bedoeld van individuen van wie het stenen en het harde hart wordt verbroken of zo en dan een vlezen hart krijgt wat meer open staat voor gevoelens of iets dergelijks of emotie. Volgens mij is dat niet de bedoeling van deze tekst. Omdat het gaat over een volk. Het is niet, denk ik, het bekende, of tenminste voor velen van jullie wel bekende van, Heere, geef me een nieuw hartje of zo. Daar gaat het hier niet over. Je kunt je zelfs afvragen of wat ik net zei, of dat sowieso wel... iets bijbels is. Een nieuw hart krijgen of zo. Een nieuw hart waar het hier over gaat, gaat over het hart voor een volk. En het is heel opmerkelijk natuurlijk dat die profetieën allemaal hebben over een stenen hart en een vlezen hart. En wat is nou een stenen hart? Een hart in steen. Nou, als we, laten we, dan hebben we dat een klein beetje bij ons 2 Korinthe 3 er heel even bij pakken. En dan moet je daar misschien je vinger maar even bij blijven houden vandaag. Paulus die schrijft 2 Korinthe 3. eigenlijk naar aanleiding van het feit dat hij niet vertrouwd werd. Er zit trouwens wel een hoop overeenkomst tussen Jeremia en Paulus. Paulus die leefde ook een leven vol met tegenstand. Mensen die hem... die hem gewoon niet geloofde. Hij zei hele andere dingen dan dat mensen van hem verwachten. Dat deed Jeremia ook. En Paulus die moest zich daarom keer op keer verdedigen. En nu in deze brief aan de Korintiërs, dan begint hij dan ook in vers 1, beginnen wij onszelf opnieuw aan te prijzen? Of moeten wij ook, zoals sommigen, brieven van voorschrijving aan u, of brieven van voorschrijving van u? Dat was kennelijk een gewoonte geworden, dat er predikers rondgingen en die kregen aanbevelingsbrieven mee. Aanbevelingsbrief om ergens te kunnen spreken of om het woord te kunnen bedienen. En Paulus die zegt eigenlijk tegen die Korintiërs: is het nou werkelijk zo ver met jullie gekomen dat jullie van mij nu ook een aanbevelingsbrief willen hebben? Of dat ik van jullie een aanbevelingsbrief moet krijgen om ergens anders naartoe te gaan om te spreken? En hij noemt dat feitelijk de dwaasheid ten top. Want die Korintiërs die bestonden eigenlijk alleen maar bij gratie van het bestaan van de apostel Paulus. Als Paulus er niet was geweest, dan was er geen gemeente aan de Korintiërs geweest. En dat wisten deze mensen drommels goed. En daarom zegt hij: jullie zijn mijn brief, Korintiërs. Geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen. Dus die brief, die aanbevelingsbrief die Paulus had, dat waren de Korintiërs zelf. Als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt en door onze dienst bereid. Ja, dus het was door de dienst van Paulus was die gemeente bereid. Dus hij blijft doorgaan op dat beeld van het schrijven. Zegt hij, die geschreven is niet met inkt, maar door de geest van de levende God. Niet in stenen tafels, maar in vlezen tafelen van het hart. Dus we hebben een brief, die is niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen. Hier zie je de tegenstelling tussen steen en vlees. En Paulus die verwijst natuurlijk met die stenen tafelen naar de 10 geboden, die ingegrift waren in steen. En hij zegt hier dan, in vlezen tafelen van het hart. Maar wat zijn nou die stenen tafelen en die vlees tafelen? Nou, die stenen tafelen, dat zeg ik net, dat kan niet anders zijn dan dat Paulus hier doelt op de wet. Ja, op de wet van Sinaï, zoals die toen gegeven was. En hij zegt, zo zijn jullie niet door mij bereid. Maar door de geest van de levende God, in vlezen tafelen van het hart. Het stenen hart van het volk van Israël, dat klopte ergens. En dat was letterlijk helemaal in het midden van het volk. Moet je even bedenken hoe het volk gelegerd was rondom de tabernakel. Ja, dat stond letterlijk in het centrum van Israël als het in een van zijn rustplekken was gekomen. Stond daar die tabernakel en daar rondomheen de stammen volgens een bepaalde orde. En als je dan van de oostzijde naar binnen ging in die tabernakel, dan kwam je eerst in de voorhof en dan moest je het heilige door. En dan kwam je bij het voorhangsel en achter dat voorhangsel zag je als eerste de gerubs en die keken dan op dat verzoendeksel. En als je dan dat verzoendeksel van de ark af zou tillen, wat zag je daar dan? Nou, de stenen tafelen. Daar klopte als het ware het hart van Israël, want daar draaide alles om. Om de dienst rondom de tabernakel en die hele tabernakeldienst die bereikte werkelijk zijn hoogtepunt als de hoge priester achter het voorhangsel ging en van aangezicht tot aangezicht met de Heere sprak. Ja, dus die stenen tafel, het stenen hart van Israël, dat is de, volgens mij de wet. Zoals die gegeven was. En dat was goed. Dat was ook mooi. Alleen Israël kon daar niet mee omgaan. Met zo'n wet en al die richtlijnen. En voor degene die later luisteren, er ligt hier een hond te dromen. Dus die kan zijn dat je wat merkwaardige geluiden op de achtergrond hoort. Dus het steenhart, dat zegt van de Heer, dat ga ik bij jullie wegnemen. En ik ga jullie een vlezenhart geven. En ja, wat is dan het vlezenhart? Een hele mooie aanwijzing zelf, dat vind ik dan Johannes 1. Als de Heer zegt dat het woord vlees is geworden. In vers 14 van Johannes 1. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Het is niet heel moeilijk om te bedenken over wie het hier gaat. Wie is er vlees geworden? Ja, het woord. Ja, gewoon alles wat de Heer heeft uitgedrukt in hem, gesproken heeft in hem. Dat is het woord. En dat is niet steen geworden. Het zou wat zijn als Johannes was begonnen met, ja, God heeft ons nieuwe stenen wetten gegeven, of iets dergelijks. Dat staat er gelukkig niet. Nee, het woord is nu vlees geworden. En dat heeft onder ons gewoond. Getabernakeld, zoals er staat. En dat ons, dat is natuurlijk Israël. Ja, daar gaat het hier over. Moet je niet breder gaan trekken, want de Heer heeft niet in Nederland gewoond. Daar is hij ook niet vlees geworden. Hij heeft niet in Amerika gewoond of waar dan. Nee, hij heeft onder ons, onder Israël, heeft hij gewoond. En bedenk dat wonen, ja, God die woont in het midden van zijn volk, het heeft ook iets te maken met het nieuwe verbond weer. Hij wandelde onder hen. En zoals hij ook later definitief onder hen zal gaan wonen. Als in een tempel. Nu nog in een tabernakel. En dan vers 17. Daar maakt Johannes dat onderscheid tussen die stenen tafelen en de vlezen tafelen. Wat is hier? Want de wet is door Mozes gegeven. En met die wet, ja, er wordt natuurlijk in de eerste plaats die stenen tafel bedoeld, maar alles wat er ook omheen hing. Ja, dus de wetten, richtlijnen voor Israël. Die is door Mozes gegeven. En dan de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. En ik denk dat je hier het beste kunt lezen, het heb ik ook vaker gezegd, denk ik, door het stelfiguur hendiadis, 2-1... Genade en waarheid, twee zelfstandige naamwoorden, worden er gebruikt om één ding te zeggen, namelijk de ware genade. En dat is taal die hoort helemaal bij Johannes. Die heeft het iedere keer maar over de beelden en de waarheid. Bijvoorbeeld de wijnstok en de ware wijnstok. Het brood en het ware brood. Ja, ze zijn er een aantal dingen die je in Johannes kunt noemen die het ware zijn. De andere zijn de beelden. De waarheid is, het echte is door de Heer Jezus Christus gekomen. Nou, en zo hier ook. De wet is door Mozes gegeven. En natuurlijk had die wet ook al genade. Het feit alleen omdat die gegeven werd aan Mozes. Daarin werd ook de genade van de Heer aangetoond. Maar de ware genade, dus de echtheid, dat waarvan de wet getuigde. De wet getuigde van de dingen die later zouden gebeuren. Dus de ware genade is door Jezus Christus geworden. En Jezus Christus, ja, die is dus vlees. Dus we hebben de stenen tafelen, we hebben de vlezen tafelen, de wet, dat was steen. En dat nieuwe hart van wat hier bedoeld wordt in de profetie over het nieuwe verbond. Dat vlees en hart, dat is de Heer Jezus Christus. En ik denk dat dat behoorlijk klopt als we verder kijken naar 2 Korinthe 3. Paulus die gaat daar helemaal op door, op die bediening van hem. Die bediening van het nieuwe verbond. En dan laat hij het onderscheid zien tussen oude verbond en nieuwe verbond. Ja, hij noemt een heleboel tegenstellingen. Hij zegt in vers 6, niet van de letter, maar van de geest. Ja, dus de letter die hoort dan bij het steen en de geest die hoort dan bij het vlees. Het vlees en hart. De letter dood. De geest maakt levend. Eventjes kennis testen. De geest maakt levend. Welk bijbelgedeelte hebben we nu gelijk in ons achterhoofd? Dat is mooi als je die linkjes ook ergens in je hoofd hebt zitten ergens. Want dat de levendmakende geest, de opstanding, is van 1 Korinthe 15. Dus belangrijk, want dat levend maken, dat is iets hoort bij God in Jezus Christus. Hij is die levendmakende geest. In 1 Korinthe 15 inderdaad. Dat is ook dus het onderscheid tussen die wet, die inderdaad alleen maar de dood verkondigt voor het vlees wat niet in staat is om de wet te houden. Maar dat nieuwe hart, dat vlezenhart, dat is levendmakend, dat is een levendmakende geest. En in de bediening van de dood in letteren bestaande en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest, al zo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien om de heerlijkheid van zijn aangezicht die teniet gedaan zou worden, hoe zal niet veel meer de bediening van de geest in heerlijkheid zijn? Dus we hebben die eerste bediening, de bediening van de dood in letteren bestaande, en nu de bediening van de geest in heerlijkheid. Beide waren in heerlijkheid. De heerlijkheid van de wet, die toonde zich in het aangezicht van Mozes, als die bij de Heere was geweest. En die was zo ontzettend groot dat er een sluier over zijn aangezicht gelegd moest worden, omdat de kinderen van Israël die heerlijkheid niet konden aanschouwen. Zo is ook de bediening van de geest, dus van het nieuwe hart in heerlijkheid geweest. Want in de bediening van de veroordeling heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening van de rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid. Nou, vervolgens zegt Paulus ook nog, dat hij noemde dat oude verbond net al, dat wat teniet gedaan wordt. Dat zijn die stenen tafelen. En dat wat blijft, dat is het vlees. Dat is Jezus Christus, die blijft tot in der eeuwigheid. Dus hetgeen wat blijft, dat zie je in vers 11 staan. En dat wat teniet gedaan wordt, dus wat van voorbijgaande aard is, dat is het oude verbond. Zie je hoe Paulus hier het verschil maakt tussen het stenen hart, de stenen tafelen, en de vlezen tafelen. En die vlezen tafelen, dat vergelijkt hij helemaal met de bediening van de Heer Jezus Christus. Maar hij zegt er nog iets bij. Hij noemt het ook geest. En dat zagen we ook bij het nieuwe verbond. Nog eventjes terug naar Ezechiël 36. Dan zag, je hoeft het niet op te zoeken, ik zal het voorlezen. Dan zal ik rein water op u springen en gij zult rein worden van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. Dus hier heb je ook weer de geest. Nou, Paulus die zegt hier in 2 Korinthe 3. Er is soms in de theologie wel wat discussie over van wie is nu die geest in vers 17. Ja, de Heere, de Kyrios, nu is de geest. En waar de geest des Heeren is, al daar is vrijheid. Nou, hier identificeert Paulus de geest met de Heer Jezus Christus. Ja, die gaan niet in elkaar op, zeg maar. Het is wel, je zou kunnen zeggen, het is de bediening van de geest in Christus. En waar de geest des Heeren is, al daar is vrijheid. En wij allen met ongedekte aangezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, wordt naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren geest. Dus, als we even terug naar Israël als volk, dan houdt dat nieuwe verbond in. Ik ga dat oude verbond wegnemen. Ik ga dat oude hart wegsnijden, wegnemen. En ik ga een nieuw hart geven. En dat nieuwe hart dat wordt gegeven in een persoon. Een persoon die vlees is, het woord dat vlees is geworden. En dat is Jezus Christus in het midden van zijn volk Israël. En zo zal de Heer in het midden van zijn volk wonen. En dan wordt het natuurlijk een totaal ander volk dan dat we gewend zijn te lezen in het Oude Testament. Ja, want daar, het is een volk wat de Heer niet kent. Het is een volk wat leeft naar de hardigheid van het eigen hart. Het is, allemaal dat ze, het volk komt er natuurlijk niet heel positief vanaf. Het zou met elk volk zo geweest zijn trouwens. Ja, die schuld moet je niet alleen maar op Israël schuiven. Dat zou met elk volk wat de Heer had uitverkoren. En elk volk waarmee de Heer op die manier gehandeld zou hebben, zou zo gereageerd hebben. Maar wat verandert er nu? Wat maakt nu dat vlees en hart dat volk zoveel anders gaat maken? Nou, ik denk dat we dat ook kunnen leren uit de brieven van Paulus. Ja, je moet dus bedenken dat die eerste zeven brieven, die zijn helemaal geschreven tegen de achtergrond van de bediening van het nieuwe verbond. Men verwachtte inderdaad de wederkomst van Israël. Men verwachtte dat de Heer in zijn volk zou gaan wonen. En dat zie je bijvoorbeeld dan ook in die brief aan die Galaten. Je voelde misschien al een klein beetje aan dat ik daar naartoe ging. De Galaten, die hadden, dat hoef ik allemaal niet weer te gaan halen, maar die hadden als grote kenmerk dat zij wilden gaan leven als onder het oude verbond. En Paulus die vergelijkt dat zo ongeveer met Israël, wat weer terug wilde gaan naar Egypte, zoiets. Ja, en dan weer in Egypte wilde gaan wonen, want daar hadden ze het veel beter. Dus die Galaten, die wilden liever een stenen hart. Als ik even in die beelden mag blijven spreken. Zij wilden dat stenen hart. En Paulus die gaat daar heel erg tegenin, in die hele brief. En feitelijk zegt hij, hoe kan je nou een stenen hart willen, als dat vlezen hart al in je midden was? Jullie begonnen door de geest, zegt hij in Galaten 3. Hoe eindigen jullie nu in het vlees? En dat is een beetje verwarrend. Dat vlees, dat wordt hier bedoeld, leven naar het oude vlees. Het vlees wat zo graag wil wandelen onder de wet. Ja, dus dat vlees, daar wordt altijd mee bedoeld het zondige vlees. Wat wil wandelen naar de wet. En Paulus die zegt dan in Galaten 5, en daar zullen we dan mee gaan eindigen, wat die werken van het vlees zijn. De werken van het zondige vlees wat onder de wet wil zijn. Wat wil wandelen met een stenen hart. In vers 18 zie je daar. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. Dan moet je dus even bedenken. Indien gij door de geest van Christus. Laten we proberen 2 Korinthe 3 hier erin te lezen. 2 Korinthe 3. De Heere nu is de geest. Als je nou door die geest, die Christusgeest, die opstandingsgeest, die levendmakende geest, als je daardoor wordt geleid, dan ben je niet onder de wet. Dan is dat steen en hart weggenomen en dan is er een vlees en hart voor in de plek gekomen. De werken van het vlees nu zijn openbaar. En dan gaat Paulus allemaal dingen noemen die allemaal overtredingen zijn van de wet. Hij noemt overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschap, twist, afgunst, afgunstigheden, toren, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserij en dergelijke. Waarvan ik ook tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk gods niet zullen beërven. Ja, dus niet door de werken van de wet, maar hoe dan? Nou, de vrucht van de geest, dus van dat nieuwe hart. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. En tegen de zodanigen is de wet niet. En toen ik net aan het begin vroeg van hoe ga je dat volle kenmerken wat met een vlees en hart leeft als de Heere in het midden is. Nou, dan vind je dus niet meer dat eerste rijtje in dat volk. Al die dingen die kun je gewoon op Israël leggen. Maar dan vind je allemaal die tweede dingen. En dat is dus een totaal ander volk. Een heel ander volk Israël. Ja, wat niet geleid wordt door, ik zal maar zeggen, de richtlijnen, de uiterlijke richtlijnen van de wet. Maar leeft vanuit, met één woord gezegd, liefde. Dat woord, of dat volk, dat gaat gekenmerkt worden door liefde. En dan niet in een sentimentele vorm. Nee, gewoon al die kenmerken die hierbij genoemd, die hier staan, wat werkelijk liefde is. Dan moet je 1 Korinthe 13 bijvoorbeeld lezen, van wat is nu eigenlijk liefde? Er staan al die kenmerken die staan daar beschreven. En zo zal Israël zijn. Niet een volk wat zichzelf zoekt, maar een volk wat de ander zoekt. Volgens een van die kenmerken. En op die manier kan Israël de heerlijkheid van zijn God gaan weerspiegelen. Die God die liefde is. En op die manier kan het volk aan de volken, aan de heidenen, bekend gaan maken wie die God van Israël is. En dan zal ooit in die toekomst de kennis van de Heere de aarde bedekken, zoals de wateren van de zee de bodem bedekken. En wat bedoelt, en wat doet Paulus dan hier, in die eerste, in zijn eerste bediening, zal ik maar zeggen. Nou, hij laat zien hoe Israël moet zijn. Hij laat zien wie Israël is. En dat zie je helemaal in het karakter van de man. Nou, niet helemaal, want ook Paulus was natuurlijk ook gewoon een mens zoals jij en ik, alleen hij had een bediening gekregen en daar had hij letterlijk alles voor over. Hij is er ook aan gestorven, aan die bediening. Hij is tot in de dood is hij met zijn bediening gegaan. En zijn bediening was om het vlees en hart bekend te maken. En dan niet alleen onder Israël, maar Paulus die kreeg die hele speciale bediening om al eigenlijk voor de tijd naar de heidenen te gaan. Het feit dus dat de heidenen ook bij het nieuwe verbond inbegrepen zullen zijn, dat is niet nieuw. Dat wist Abraham al. En voor Abraham, toen was er nog geen Israël. Ja, dus dat de heidenen zullen delen in het nieuwe verbond, dat is geen verborgenheid, dat is niks nieuws. Maar dat de Heere God een apostel heeft uitgekozen om nog ver voor de tijd toch al de heidenen te laten delen in de zegeningen van het nieuwe verbond, zoals Paulus hier in die brieven doet, dat is wel nieuw. En dat geeft volgens mij vaak de grote verwarring in de theologieën, zal ik maar zeggen. Ja, 2 Korinthe 3 is bijvoorbeeld zo'n gedeelte waarvan theologen zeggen van ja, maar dat hier staat dat Paulus een dienaar is van het nieuwe verbond. Dus dat nieuwe verbond was al gekomen. Met andere woorden, wij leven nu allemaal al onder het nieuwe verbond. Nou, we hebben zegeningen van het nieuwe verbond. Alleen de zegeningen waar Paulus over spreekt in zijn latere bediening, toen er helemaal van Israël geen sprake meer was, een bediening die gericht is op de heidenen, die zijn oorsprong heeft bij de heidenen, dus dan zijn de dingen eigenlijk helemaal omgekeerd, dan heeft hij het over zegeningen die nog veel groter zijn dan die zegeningen van het nieuwe verbond. En dan heb ik het natuurlijk over twee brieven, voornamelijk twee brieven, Efeze en Colossense. Tot hier voor vanmiddag.